Wij waren terechtgekomen in het eerste vers van 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. De vorige keer heb ik ook meteen gezegd, er staat de dag van Christus. Ik lees hem één keer omdat het zo in mijn Bijbel staat, en daarna nooit meer. Want daar zou moeten staan, er hoort te staan, de dag des Heren, alsof de dag des Heren al aangebroken was. Want, heb ik ook al gezegd vorige keer, als die aanstaat, dan is die aangebroken. Als die aanstaat, dan doet hij het, toch? En als de dag des Heren aanstaande is, wil zeggen dat die al begonnen is. Dat wij die term niet meer kennen en alleen nog gebruiken voor iets wat nog toekomst is, aanstaande woensdag of zoiets, dat kan wel zijn, maar het probleem is dat we daardoor vergeten hebben wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Het gaat erom dat deze gelovigen in Thessalonica verdrukt werden, zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben. De term wordt er ook uitgebreid gebruikt, meerdere malen. En toen waren er mensen die plotseling, want dat is wat haastelijk in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 betekent, ze werden plotseling bewogen, dat wil zeggen van een stuk gebracht, door verstand of verschrikt, dat is door emotie dus, of door geest, dat is door boze geesten, of door woord, prediking, of door zendbrief, dat is ook prediking, maar nu zwart op wit. En ze, van schrik dachten ze dat de dag des Heren al begonnen was. Zo'n dingen die komen in onze dagen nog steeds net zo voor. Er hoeft maar iets sensationeels te gebeuren in een wereld die over het algemeen redelijk rustig is. Of er zijn ook gelovigen die opspringen en in paniek raken en denken dat zij is gevallen, de grote stad. Nou ja, er waren twee gebouwen in elkaar gezakt. Heel tragisch, heel ernstig ook. Maar je kan niet zeggen dat er een stad gevallen is. En zeker niet een stad als New York. En het is rijkelijk voorbarig om zulke kreten te slaken natuurlijk. Maar ook elders hoor je van, ja, nou zal de antichrist komen, of nou is de grote verdrukking aangevangen, of weet je veel wat. Het beest heeft men wie dat ook maar wezen mogen. Het beest uit Openbaring of zo. Het beest heeft men ook in de loop der jaren al aangewezen bij verschillende gelegenheden. Dan wel de antichrist, voor zover dat iemand anders is, heeft men al aangewezen enzovoorts. En het is rijkelijk voorbarig. Want wat de apostel hier uiteenzet is eigenlijk heel simpel. Ik kan me er met gemak in één avond van afmaken. Maar omdat we alle tijd hebben, denk ik, toch doen we het wel rustig aan. Want het is een mooie gelegenheid om ons bezig te houden met het profetisch woord in het algemeen. Dat wilde ik ook wel doen. Maar kijk, ik kan natuurlijk wel even snel even zeggen wat hier precies staat in dit schriftgedeelte. Dan hebben we dat meteen gehad, hè. Hoeft daar geen moeilijkheden meer over te bestaan. Voor het geval u het ook aan een ander moet uitleggen, wil het ook wel helpen om te weten wat nou eigenlijk de uiteenzetting is. Kijk, het probleem van de uiteenzetting die nu volgt en die ik ook echt niet met u lees nu vanavond, niet achter elkaar althans. Het probleem ermee is dat het vol zit met verwijzingen naar het Oude Testament. Dat begrijp je me goed. Ik vind het geen probleem. Het is ook helemaal geen probleem eigenlijk. Maar men maakt er een probleem van door dat niet te beseffen. En door niet te beseffen dat de apostel eigenlijk niks anders doet dan verwijzen naar niet eens gebeurtenissen zozeer uit het Oude Testament, maar naar de schrift. Alleen maar naar de uitspraken, de teksten in het Oude Testament, waarover gesproken wordt, teksten uit verschillende schriftgedeelten die al een verband houden met de toekomende gebeurtenissen en dus met de toekomst van onze Heer Jezus Christus uit vers 1. Zo zit nou eenmaal wat wij populair noemen nieuwtestamentische profetie in elkaar. Ik zeg dat ook bij herhaling, omdat ik van mening ben, maar dat is een persoonlijke opvatting uiteraard, dat de grote blunders en ook de kleine foutjes die gemaakt worden dikwijls bij het bestuderen van het profetisch woord, die ontstaan doordat men niet beseft dat het Nieuwe Testament in zijn geheel, Matthäus tot en met Openbaring, eigenlijk niet anders is dan een nadere explicatie, nadere uitleg van hetgeen in het Oude Testament al uitgebreid uiteengezet is, maar nog niet uitgebreid genoeg. Iets korter, zal ik het nog een keer zeggen. In het Oude Testament vinden wij nogal wat profetieën, maar een deel van de profetieën is verhuld. Dat is een ander woord voor verborgen. En in het Nieuwe Testament wordt die omhulling, die verhulling weggenomen. En verhulling wegnemen is een ander woord voor openbaren. Dus nog een keer, in het Oude Testament zijn bepaalde dingen verborgen. Ze staan er wel, maar op tamelijk onbegrijpelijke wijze. In ieder geval, het begrip wat wij ervoor kunnen opbrengen is toch beperkt. Het staat er niet duidelijk genoeg. En het Nieuwe Testament haalt diezelfde schriftplaats aan en verklaart ons wat de werkelijke volle betekenis ervan is. Het hele Nieuwe Testament houdt zich bezig met het openbaren van verborgenheden Gods. Dat ik dat zo nu vertel, komt omdat ik daar afgelopen zaterdag de hele dag over gesproken heb. Dan ligt dat bovenop. Maar in dit verband is het wel leuk om even Colossense aan te halen. Colossense 1. Ik begrijp dat de apostel dat zegt over zijn eigen bediening, maar die wijkt echt niet af van de bediening van de andere apostelen. Maar hij zegt dan dat hij van de gemeente, het lichaam van Christus, vers 24, dat hij daarvan dienaar geworden is, vers 25 van Colossense 1, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Pracht van uitdrukking, om te vervullen het woord Gods. Begrijp ik me goed? Paulus' bediening bestaat er niet uit om de profetieën te vervullen. Maar profetieën zijn woord Gods. Maar de term vervullen van het woord Gods heeft hier een heel andere betekenis dan wij vanuit het profetisch woord zouden denken. Het heeft de betekenis van dat een deel van het woord Gods niet vol is. Begrijp je me goed? Dan moet dat woord Gods er wel zijn. Het is alleen niet vol. Dat betekent in de praktijk gewoon, er staat nogal wat in. Er staan nogal wat woorden in, soms zelfs complete hoofdstukken, maar vooruit. Waarvan wij de betekenis niet begrijpen, zodat er voor ons toch lege woorden blijven in de praktijk. Natuurlijk zijn het geen lege woorden, maar waar wij de inhoud ervan niet verstaan, blijven ze leeg. En wat de apostel zegt is, mijn bediening is het vervullen van het woord Gods. Het openbaren namelijk van de verborgenheid. Dat is het volgende woord ongeveer, vers 26. De verborgenheid. Die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is, of wordt, aan zijn heiligen. En in het bijzonder door apostelen en profeten, en nog meer in het bijzonder door de apostel Paulus. Maar het is eigenlijk kenmerkend voor alle nieuwtestamentische bijbelboeken, beginnend bij Matthäus. En uiteraard tot en met een boek dat ook zo heet, Openbaring. En nieuwtestamentische profetie is in de eerste plaats het boek Openbaring. En Openbaring heet zo omdat het openbaring is van dingen die in het Oude Testament wel gezegd zijn, maar op bedekte wijze. Het is daar verborgen en het wordt het Nieuwe Testament geopenbaard. Het is onmogelijk om openbaring te bestuderen of te verstaan zonder de profetieën van het Oude Testament in het algemeen en die van Daniël in het bijzonder. En hetzelfde geldt voor de andere profetische schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, waaronder Matthäus 24, waar we vorige keer al even waren. En zeker ook 2 Thessalonicenzen 2, maar ook 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Het is niks anders dan een verwijzing naar oud-testamentische profetieën die hier in het Nieuwe Testament toegelicht worden enerzijds en anderzijds ze worden ook soms in de juiste samenhang met elkaar gebracht. En dat is in het bijzonder ook wat 1 Thessalonicenzen 4 doet. En waar we vorig seizoen over gesproken hebben. Zo van, ja, de Heer zal nederdalen, dat is waar. Maar eerst gaat het een en ander aan vooraf. Men zou daar niet overheen lezen. Dat is waar het over gaat. De Heer zal nederdalen, dat is, wordt bekend verondersteld onder het Oude Testament dat uitgebreid bespreekt. In verschillende schriftplaatsen trouwens, uiteraard. Maar eerst gaat de raad aan vooraf. Want wat eraan vooraf gaat, dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. Want de gemeente, u en ik, en onze tegenwoordige positie in Christus, is in het Oude Testament per definitie verborgen. Dat wil zeggen, als je het weet, omdat je het licht hebt van het Nieuwe Testament, kun je het in het Oude Testament met gemak terugvinden. Nou, met gemak. Maar je kunt het terugvinden. Maar als je het niet weet, dan kom je het in het Oude Testament niet tegen. Wat je wel tegenkomt, is schriftplaatsen die je niet begrijpt. Makkelijk genoeg. Ik bedoel altijd, als ik dit soort dingen zeg, denk ik altijd aan mijn vader. Die zei ook, glashard, die zei, de gemeente, die komt in het Oude Testament niet voor. Hij zei het sterker dan ik het zeg. Hij zei, de gemeente komt in het Oude Testament niet voor. Maar daarna bestond hij het wel om avondenlang, seizoenenlang te spreken over de geestelijke betekenis van de tabernakel. En dat sloeg toch echt allemaal op de gemeente. Zie? Begrijp je wel? Het komt er niet in voor. Niet in de directe, expliciete uitspraken van het Oude Testament. Maar wel in de cryptische uitspraken van het Oude Testament. En in het bijzonder in de symboliek. Want het Oude Testament is een symboliek of typologie. Heeft in de eerste plaats tot functie om gemeentelijke waarheid te verbergen. Vast te leggen. En via het Nieuwe Testament wordt ons dat geopenbaard. Leuk voorbeeld is altijd de hele inrichting van de tabernakel. En de apostel Paulus in Hebreeën 9 geeft ons een belangrijke hint met betrekking tot de betekenis daarvan. Een hint die voldoende is voor ons om de volle betekenis in het algemeen daarvan te begrijpen. Maar het is in het Oude Testament verborgen. En daar gaat het om. Die profetieën zijn niet compleet om de eenvoudige reden dat een deel van het heilsplan Gods nou eenmaal verborgen moest blijven. Wij bedienen dat ook werkelijk te weten. Er wordt niet in het algemeen weinig over gesproken. En ik moet u ook zeggen dat het onderwerp als zodanig eigenlijk ook heel onbekend is. En dat dan die term verborgenheid in de Bijbel ook dikwijls een heel algemene betekenis wordt gegeven, zodat je toch niet meer weet wat het betekent. Ik ga dat nou allemaal niet uitleggen. Dan kunt u op de cd's van die collegedag, kunt u dat toch allemaal wel terug horen als u dat zou willen. Maar waar het om gaat is dat een belangrijk deel, en eigenlijk het belangrijkste deel, de climax van de heilshistorie, want dat is denk ik wat het is, die wordt in het Oude Testament niet genoemd. De clue van het verhaal kom je er niet in tegen. Het is daarzelfde apostel, Paulus, die in 1 Korinthe 2 zelfs zegt over dat onderwerp, dat de mens in het algemeen de verborgenheid niet kende. En hij zegt waarom het was. Hij zegt in vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods, 1 Korinthe 2 vers 7, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat is namelijk de verborgenheid. Denk maar aan Colossenzen, waar staat Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis, wijsheid en kennis, verborgen zijn. Zie? Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was. Leuk hè? Voor deze gelegenheid wordt zelfs verklaard wat het begrip verborgenheid betekent. Dat betekent het overal in de Bijbel, maar het betekent dat dingen er wel zijn, maar er ligt een bedekking, een sluier eventueel, een bedekking overheen. Een openbaring, apocalypsos, betekent letterlijk de sluier, de bedekking wegnemen. Om onthullen in het Nederlands. Nou goed, welke niemand staat. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, dan wel van voor de grondlegging der wereld of hoe het maar heet. Want die verborgenheid heeft rechtstreeks van doen met uw en mijn heerlijkheid. Daar staat hij dan meteen, hè? Welke verborgenheid, wijsheid Gods, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Heel de gemeente, uiteraard in de eerste plaats Christus, maar inclusief zijn lichaam. Verborgenheid bovendien, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En dat waren blijkbaar in ieder geval Pilatus en Herodes en misschien zelfs Caiaphas en Annas, maar in elk geval de duivel. Want als de term in het enkelvoud staat, oversten deze wereld, dan gaat het over de duivel. welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Die dingen wisten ze niet. Stond het dan niet in het Oude Testament? Jawel, maar onherkenbaar. En daar gaat het om. Ze wisten het niet. En er was een goede reden voor. Waarom heeft God het op onherkenbare wijze opgeschreven? Wel, hij heeft het opgeschreven opdat wij achteraf niet deel zouden hebben aan het een en ander dat geen basis zou hebben in het Oude Testament. Maar anders gezegd, opdat inderdaad de roeping van de gemeente enzovoorts wel degelijk gebaseerd kan worden en zal worden op oud-testamentische uitspraken en beloften Gods. Die al vast liggen trouwens van eer de wereld was, van de grondlegging der wereld, zoals het elders vertaald is. Of zoals we elders andere uitdrukkingen tegenkomen, bedoel ik eigenlijk. Maar aan de andere kant, waarom werd het verborgen gehouden? Wel, zijn eenvoudig, omdat je nu eenmaal er niet verstandig aan doet om je volledige plan aan je tegenstanders bekend te maken. En that's all. En daar staat er ook achter. Wat staat er, hè? Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, u weet wel, het ging om een verborgenheid tot heerlijkheid van ons. Maar de Heer der Heerlijkheid is degene door wie die heerlijkheid fundamenteel tot stand gebracht is. En het is tot stand gebracht door zijn opstanding uit de dood. Toch? Toen werd hij verheerlijkt, immers. Maar er staat, als die tegenstanders, de oversten deze wereld, het een en ander geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dan zouden zij, om hem dwars te zitten, er alles aan gedaan hebben om hem in het leven te houden, is het idee. Heb je dat? De tegenstander mocht het niet weten. Alleen direct na zijn opstanding mocht hij het wel weten. En hij weet het. Want toen is hij, door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, is hij en zijn personeel in het openbaar tentoongesteld. En is de triomf, de overwinning van de Heer Jezus ook inderdaad bekendgemaakt. Dat is ook de inhoud van de evangelieprediking. Namelijk dat de tegenstander is overwonnen. Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, de god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heet. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars en zo verder. Maar tot aan de opstanding van Christus werd het verborgen gehouden. Staat wel in de Bijbel, dat wil zeggen, het is er wel vastgelegd, maar op cryptische wijze, verknipt, of hoe zeg je zoiets? Verknipt trouwens ook. Want het betekent gewoon dat je een deeltje van de waarheid vind je hier, een ander deeltje vind je weer daar en nog een deeltje vind je weer daar. En dat is later trouwens ook altijd de structuur van de Bijbel gebleven. Vandaar dat Petrus erover zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Want het schijnt als een licht in een duistere plaats en allemaal uitspraken die door vele gelovigen ontkend worden. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is, dat gelooft men niet. Dat zeer vast is en het schijnt als een licht in een duistere plaats. Gelooft men ook niet, omdat men niet ziet wat voor licht het geeft. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt, maar zij zeggen, je kan je er beter niet mee bezighouden, want het leidt toch allemaal maar tot misverstanden. Leuk, hè? Heb je dat ook gelezen in de krant? Dat vind ik zo leuk. Dat vind ik altijd leuk. Er zijn er mensen die verwachten binnen enige weken of hooguit maanden de wederkomst van Christus. En de opname van de gemeente. Dat hebben ze ook tegen die journalist gezegd. Alleen die begrijpt er geen bal van. Dus die schrijft in de krant, die mensen verwachten het vergaan van de wereld. Heel gezien. Leuk vind ik zoiets. Toch. Ondanks alles. Mensen begrijpen er geen bal van. Het zijn allemaal verschillende dingen. Maar wat wij zouden doen, zegt Petrus, het profetisch woord zeer vast, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. Want we hebben niet profetische woorden, maar het profetisch woord. Dat betekent dat je de profetische woorden, om zo te zeggen, dan toch bij elkaar zou moeten leggen en ze met elkaar vergelijken. Het een verklaart het ander, dat is het verhaal. En zo is het met heel de Bijbel, in het algemeen, maar zo is het in het bijzonder met 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Thessalonicenzen 4 uiteraard ook. Die dingen die staan niet op zichzelf. God heeft nou eenmaal bepaalde dingen verborgen in het Oude Testament. En daardoor krijg je dat de dingen die geopenbaard zijn in het Oude Testament niet opnieuw geopenbaard worden in het Nieuwe. En voor zover je in het Nieuwe Testament wat vindt, is het een toelichting op dat wat in het Oude al stond. En dus je kunt het niet apart bespreken. Je kunt niet zeggen, nou ja, Daniel dacht er zo over en Paulus dacht er zo over en Johannes in Openbaring of in zijn brieven dacht er weer zo over. En dan krijg je de verschillende visies van Daniel, Paulus en Johannes. En dan heb je Petrus altijd nog. Zo staat het in alle boeken namelijk altijd. Hè? De eschatologie van Daniel, de eschatologie van Paulus, de eschatologie van Johannes en de eschatologie van Petrus. En nog zo wat natuurlijk. Van Matthäus kan dan ook altijd nog. Naar aanleiding van Matthäus 24 en 25. Maar zo staat het overal in. Maar het is absoluut de verkeerde methode. Het is geen methode. Dus slaat nergens op. Het is namelijk in de praktijk, bewust of onbewust, de systematische ontkenning van dat de Bijbel het woord van God is, in plaats van het de woorden der profeten. Hebben die nog? Het is fundamenteel de ontkenning van dat de Bijbel van Gods wegen geïnspireerd is en dus maar één schrijver heeft. Dus het gaat om de eschatologie van de Bijbel, dan wel de eschatologie van God zelf, maar niet die van Paulus of die van Johannes of die van Daniel, integendeel. Het maakt niks uit van wie het komt, we zouden het aan elkaar voegen, naast elkaar leggen en vergelijkende wijs bestuderen. Maar dat zouden we dus met heel de Bijbel doen. Maar bij het profetisch woord komt dat nog sterker naar voren, vind ik altijd. Nou, hoe dan ook, ik probeer terug te gaan naar 2 Thessalonicenzen 2... In elk geval is het zo dat de apostel daar in vers 1 enige termen laat vallen, namelijk de toekomst van onze Heer Jezus Christus enerzijds en onze toevergadering tot hem anderzijds. Dat is niet hetzelfde, hoewel het theoretisch zou kunnen, grammaticaal, maar het is het niet, en daarom wordt het ook inderdaad apart genoemd. Onze toevergadering tot hem is niet de toekomst van de Heer Jezus Christus, we zouden dat beseffen. De toekomst van de Heer Jezus Christus is namelijk zijn parousia, en dus zijn presentie, zijn aanwezigheid dus. Maar zijn aanwezigheid wordt voorafgegaan door onze toevergadering tot hem. Onze toevergadering tot hem komt eerst. En daarna zal er sprake zijn van zijn toekomst, maar eigenlijk ook van de onze. Omdat het zijn openbaring is. En dus ook de onze. Want we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie? En dan heb je nog het andere woord, zijn verschijning. Heb ik ze weer alle drie gehad. Parousia, apocalypse en epifaneia. Dat wil zeggen, de toekomst, de openbaring, dan wel de verschijning. Want zo wordt het in de Statenvertaling vertaald. Maar zijn toekomst is zijn aanwezigheid. We hebben het er vorige keer al even over gehad. Naar aanleiding van Matthäus 24... waar immers ook een gelijksoortige kwestie aan de orde is, namelijk wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en daarmee ook van de voleinding van de eeuw. Dat wil zeggen de tegenwoordige boze eeuw. En hier gaat het om ongeveer dezelfde dingen, alleen wordt de kwestie hier anders gesteld. Maar het is eigenlijk nog steeds zo, wanneer zal het zijn? En de Thessalonicenzen kennelijk dachten, althans een deel ervan, dacht dat de dag des Heren al begonnen was. En daarmee de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Kijk, ik kan dat natuurlijk moeilijk elke keer aan de hand van al die schriftplaatsen u uitleggen. Want dan krijg ik weer de opsomming van al die schriftplaatsen. Ik heb er geen moeite mee om dat te doen. Maar soms is het ook wel stom vervelend. Vooral als je dat al eens vaker gedaan hebt. En dan zeg je ook, oh, krijgen we dat? Nou, dan moeten we nog 33 teksten wachten. Dan hebben we ze allemaal gehad. Dus dat wordt over 4 weken zijn we er doorheen. Daarom begin ik er niet elke keer aan. Hè? Die begrijp je toch, hè? En met een concordantie, met een computer tegenwoordig, kun je dat zelf natuurlijk ook doen. De uitdrukkingen opzoeken, hè? Dat is makkelijk genoeg tegenwoordig voor ons. We hebben alle middelen tot onze beschikking. Maar goed, dus ik hoef dat niet elke keer te doen. Maar ik kan natuurlijk wel weer eens een keer gewoon op het bord zetten hoe het ongeveer in elkaar steekt en die tijdslijn aangeven waarbij wij te maken hebben met. Kijk, kan ik er nog bij? Ja, ik kan er nog wel bij. Waarbij we te maken hebben met onze tegenwoordige bedeling. Lopen daar de toekomst die uitloopt op, precies op de naad van het bord. Dat lijkt me mooi. De opname van de gemeente. Want dat is wat eerst op het programma staat. We komen erop terug, want daar gaat het hoofdstuk over. Maar het is makkelijker om het van tevoren te zeggen dan dat we achteraf de conclusies moeten trekken. Want dan moet je onderweg de draad vasthouden, hè? En als het een paar avonden duurt, dan is het moeilijk om die draad vast te houden. Maar goed, dus ik zeg het op voorhand. We krijgen eerst de opname van de gemeente. Dan krijgen we de periode van pak een beetje door Nieuw Schaal, want het is allemaal onhandig. Periode van 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniel. Kijk ook wel even bij, het is bijna van de 70ste week. Is het dan periode van 7 jaar, verdeeld in 3,5 jaar, daar gaat het grote krijtje. Verdeeld in 3,5 jaar en nog eens een keer 3,5 jaar. Uitlopend op de wederkomst van Christus, maar dan slechts in verband met Israël, namelijk zijn verschijning op de Olijfberg. Officieel buiten Jeruzalem, de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten heet zoiets. En begrijp je me goed, het mag dan zijn dat hij daar in heerlijkheid verschijnt, samen met de gemeente, maar ik aarzel om het zijn komst in heerlijkheid te noemen. Als hij toch die term wil hebben, zijn komst in heerlijkheid, dan zeg ik, laat het dan maar slaan op zijn komst in het algemeen, want dat is überhaupt in heerlijkheid. Maar waar het gaat om de volle openbaring van zijn heerlijkheid, dat wil zeggen, niet maar aan een gelovig overblijfsel, alleen maar uit Jeruzalem of in de woestijn, maar aan alle volkeren, aan heel de wereld, kom je toch heus 33 jaar verder terecht, of althans een generatie verder terecht, maar is mijn vraag 33 jaar verder terecht. Namelijk wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon, dan teken ik hier altijd een stoeltje, op de troon zijn er heerlijkheid. En dat is Matthäus 25 waar die term staat. De koning zal zitten op de troon zijn heerlijkheid. En daar beginnen de 1000 jaren. En dan laat ik het schema voor vandaag maar weer eens ophouden. Lijkt me wel voldoende. Waar het nou om gaat is dit, dat strikt genomen de dag des Heren begint. Pas aan het eind van de 70ste week van Daniel. Die periode heet dus ook tegelijkertijd de toekomst van de Zoon des Mensen. Ik schrijf alleen maar het woord toekomst op, zijn aanwezigheid. Want vanaf het eind van de 70ste week houdt hij zich bezig, ook lichamelijk, op aarde bij gelegenheid. Misschien niet, niet dag in dag uit, maar wel bij gelegenheid houdt hij zich bezig, ook lichamelijk, met de gang van zaken op aarde. Hij verschijnt, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Hij zal voor het gelovige overblijfsel van Israël uitgaan, uit Petra, dwars door de Sik naar buiten, want het wordt beschreven in Micha 2, de laatste verse enzovoorts. En dan roepen sommigen, wie is dat die uit Edom komt? Enzovoorts. En dan weten wij, dat is de Heer Jezus. Die niet in heel de wereld gezien wordt dan. Die ook zeker niet door de gekend laat staan herkend wordt. Maar dat komt nog wel. Dat neemt die tijd in beslag. Dat is die periode van die 33 jaar. Na de 70ste week en het begin van de 1000 jaar. Dat is de toekomst van de Zoon des Mensen. En vorige keer hebben we even gelezen uit Matthäus 24. Wel nu, daar staat, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Want in de dagen van Noach was men eten en drinken en er was nog iets wat men deed, maar daar heb ik het liever vanavond maar niet over. Maar in elk geval, ze bekenden het niet, ze gingen daarmee door, totdat de vloed kwam en hen allen wegnam. Ja, niet naar de hemel, maar uiteraard naar het dodenrijk. Ze verdronken in de wateren van de zondvloed. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen, staat daar letterlijk. En dat gaat dus over die periode. Men zal zijn gang gaan, de mens zal voortleven. En zal zich af en toe gehinderd voelen, maar niet, men gaat ermee door. En men bekent niet, men erkent niet, men herkent niet, kortom, men weet helemaal niet, dat die periode zal uitlopen op een oordeel waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Ja, niet naar de hemel, uiteraard, maar naar het dodenrijk. Omdat nou eenmaal vlees en bloed het koninkrijk niet alleen niet zullen beërven, maar de oude mens als zodanig zal zelfs als zodanig, als oude mens, het koninkrijk niet binnengaan. Men zal wedergeboren moeten zijn, heb ik nagevraagd aan Nicodemus. Men moet wederom geboren worden om het koninkrijk te kunnen zien, dan wel ingaan. Dat is wat het is. Dus deze periode eindigt met een oordeel. De toekomst van de zoon des mensen, Matthäus 24, eindigt met een oordeel waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Naar beneden, dat is wat het is. En dat gebeurt dus in de dag des Heren, dan wel in de toekomst van de zoon des mensen. Als u dan nog een uitdrukking wil hebben, de hele periode vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren heet de bedeling, kort maar even af, bedeling van de volheid der tijden. Begrijp je me goed, de toekomst van de zoon des mensen en zijn praktische toepassing is niet heel kritisch. Theoretisch zou men hem kunnen laten beginnen bij de opname van de gemeente al. Maar ik denk dat dat toch een misverstand is. Maar het maakt niet zoveel uit. Je krijgt er toch geen problemen mee als je het anders leest. Dat ben ik serieus. Problematisch wordt het natuurlijk wel als men meent dat de opname van de gemeente het begin is van de toekomst van de zoon des mensen, terwijl de toekomst van de zoon des mensen pas begint aan het eind van de 70ste week van Daniël, want het gevolg daarvan is dat men het tijdstip van de opname van de gemeente verkeerd in schema heeft zitten. En dan betekent het dat de gemeente door de 70ste week en dus door de grote verdrukking zou gaan. En sommigen trekken dus zulke conclusies. En daar krijg je dus je problemen. En nu we het er toch weer over hebben, kan ik ook nog wel even aan toevoegen. Precies dat wat ik naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 ook gezegd heb. Namelijk, onze werkelijke verwachting is niet, naar bijbelse maatstaven, is niet de opname van de gemeente. Onze werkelijke verwachting is onze verschijning met de Heer in heerlijkheid. Onze openbaring in heerlijkheid. Vandaar dat onze toekomstverwachting gerelateerd wordt in de Bijbel aan de toekomst van de Zoon des Mensen, aan zijn parousia. En waar sommigen denken, nou ja, de opname van de gemeente is onze toekomstverwachting primair, komt men tot de conclusie, dus begint de parousia bij de opname van de gemeente. Of sommigen vinden het nog te gecompliceerd, die zeggen zelfs, de opname is de parousia. En dat is het zeker niet, want parousia is zijn aanwezigheid, maar de opname van de gemeente is niet zijn aanwezigheid, maar onze afwezigheid. Dat is een dubbele tegenstelling, ja. Zie. Men zal die begrippen dus leren kennen, dat is de bedoeling. En het leuke is nu, dan kom ik bij 2 Thessalonicenzen 2. Als iets niet duidelijk is, of als u het weten wil, dan vraagt u maar even gewoon. Nou, het schema toch op het bord staat, is dat wat makkelijk. Als ik nou naar 2 Thessalonicenzen 2 teruggaat, is het leuke ervan dat de structuur, de manier van redeneren nog steeds dezelfde is als in 1 Thessalonicenzen 4. Daar heb ik er toen niet bij gezegd dat in 1 Thessalonicenzen 4 het hetzelfde is als in 2 Thessalonicenzen 2. Maar achteraf kan ik dat nog even doen. De apostel redeneert namelijk achterstevoren. 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen, verwijzing naar het Oude Testament, wanneer daalt hij neder en waar? Op de Olijfberg op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar eerst zullen de doden opstaan en wij die levend overgebleven zijn, zullen met elkaar de Heer tegemoet gaan om daarna met hem alsnog neder te dalen. Het is de enige manier waarop je het schriftgedeelte lezen kunt. Er zit niks anders op. Hij zal nederdalen en wij gaan hem tegemoet, opdat wij met hem zouden nederdalen. Want dat is de strekking van tegemoet gaan. Dus hij redeneert achterstevoren, hij redeneert terug. Dat ligt ook voor de hand, omdat gemeentelijke waarheid nou eenmaal vooraf gaat, of moet ik zeggen de gemeentelijke tijd, nou eenmaal vooraf gaat aan de vervulling van hetgeen in het Oude Testament geopenbaard is. Want wat is geopenbaard, niet verborgen, maar geopenbaard in het Oude Testament? Heel eenvoudig, dat de Messias zal komen. Maar voordat hij komt, verzamelt hij zich eerst een gemeente uit de heidenen. Met dank aan Jacobus. Hij zal komen om de vervallen hut van David wederop te richten. Maar eerst zal hij zich een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. En dan zal hij wederkeren in de vervallen hut van David oprichten en zo verder.
Dat wist Mozes ook al.
Jawel, dat is ook zo. Maar zelfs de profeten wisten bij gelegenheid. In ieder geval, want dat is het leuke van het verhaal, in ieder geval valt aan te tonen uit de Bijbel dat de oud-testamentische profeten wisten dat er iets verborgen was. En dat staat eigenlijk in 1 Petrus 1, vers 10 en 11 of zoiets, want daar staat dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten, want ze hadden het verband niet tussen het lijden dat op de Christus komen zou, laten we hier nog maar even bijtekenen dan, zijn dood en opstanding en hemelvaart, zo teken ik dat altijd. Het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Maar wat ertussen zat, dat wisten ze niet. En dat is erbij, maar het is hen wel geopenbaard op een of andere wijze. De uitspraak van Mozes is natuurlijk de mooiste. Die uit Deuteronomium 29, vers 29. Toen hij het oordeel over het Joodse volk, over Israël, en uiteindelijk het Joodse volk had aangekondigd. En daarna zei hij, die beroemde tekst, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. En daarna staat er, voort zal het geschieden, dat is 30 vers 1, voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u gekomen zijn, dan zult gij alsnog tot geloof komen en dan zal de Heer u weder vergaderen en dat soort dingen meer. Waaruit volgt dat ook hij in ieder geval wist dat daar een periode tussen zit, maar wat dat inhield, daarvan zei hij gewoon, dus voor de Heer onze God. Of hij zelf wist wat het inhield. Ik heb de indruk van wel. Want dat kan haast niet anders. Hij was op de berg geweest. Juist. Hij was op de berg geweest. En had daar die dingen gezien. Ben ik stellig van overtuigd. Want de hele inrichting van de wet en het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe verbond en meer specifiek van gemeentelijke waarheid. Zo is het nou eenmaal. En dat had hij gezien. Zoals Elia later ook. En vandaar dat Mozes en Elia alsnog aan diezelfde gemeente worden toegevoegd. Ze wisten er toen al van, zou het toch wel vervelend zijn als ze er geen deel aan zouden hebben. En ze krijgen er deel aan. En ze vervullen er ook een functie in, zo is het. En later was het Paulus die gemeentelijke waarheid moest leren verstaan. En raad eens waar hij dat gehaald heeft. In Arabië, zegt hij. Waar die berg is, zegt hij. In Galaten 1 en 4. Moet je ze nog bij elkaar leggen, anders dan heb je hem nog niet. Hè? Maar in ieder geval. Ja, broeder, dat is het hele verhaal. Wij hebben ons als kind altijd afgevraagd, die arme Mozes. Hè? Eerst 40 jaar aan het hof en toen begon de ellende. Verworpen door zijn eigen familie, zijn broeders, de Hebreeën. En toen 40 jaar een beetje schapen gaan zitten weiden en sokken breien, denk ik alweer. Maar goed. Een beetje schapen leiden door de woestijn. Een mislukte carrière op het hoogtepunt. En de kracht van zijn leven toen hij 40 was, ging het fout. En de rest van zijn leven zat hij achter de geiten bij, in de woestijn ergens. Tot zijn 80ste jaar. En dan krijg je ook meeleen met hem. Want toen riep de Heer hem alsnog. Toen denk je, ja, moet dat nu nog? Hij had ook helemaal geen zin, heb ik begrepen. Voelde zich ook helemaal niet meer capabel. Maar niettemin, toen moest het nog. En toen moest hij nog 40 jaar notabene leiding geven aan een volk dat zich helemaal niet liet leiden. Een hardnekkig volk, weet u wel.
Hoe hebben
we
dan schapen?
Ja, je kan beter schapen moeten leiden hoor. Inderdaad. En u weet waarom hij door die woestijn trok met het volk, hè?
Nou ja, zijn krachtig, maar wel, hè?
Jawel, de Heer hield hem krachtig. Maar goed, de man heeft toen dus bij elkaar 80 jaren de consequentie moeten dragen van het een en ander. Toen was hij oud en de dagen zat. Een ervaring rijker, denk ik dan altijd, met een understatement. En toen zou hij eindelijk dan toch op beloofde land binnengaan. En toen zei de Heer, nee Mozes, het is nou wel genoeg. En de Heer verweet hem ook nog tegen een ander. Omdat je op de rots geslagen hebt, mag je er niet in. En dan denken wij, is God nou een rechtvaardig God? De islam heeft dat beter geregeld, hè? Die zeggen, het is gewoon een afweging van je goede en je slechte daden. En als je goede nou maar in de meerderheid zijn, als dat hem overweegt, dan komt het goed, dan kom je in de gaarde. In het paradijs. Ja, zo weet dat. Sommige christenen denken ook dat het zo gaat, sommige niet-christenen ook, enzovoorts. Maar je hebt een Bijbels voorbeeld dat het niet zo is. De goede daden van Mozes overtroffen zijn misstappen. Maar de aardigheid is natuurlijk punt 1. Dat het slaan van de rots een beeld was van de verwerping van de Heer Jezus door Israël. En Mozes was de uitbeelding van Israël onder de wet. Die functie vervulde hij ook. Daarom woog het zo zwaar. Want degene die onder de wet leefden en vervolgens de Heer verwierpen, dus de rots sloegen, die komen inderdaad niet in het beloofde land, welk land het ook maar wezen mag dan. Die worden niet behouden. Echt niet. Zo staat het tenminste in mijn Bijbel. En Mozes is daar de uitbeelding van. Maar daarna stellen we vast dat Mozes alsnog een functie krijgt. Eigenlijk in de gemeente, daar komt het op neer, waardoor hij erfgenaam wordt van een beter vaderland. Dus het is toch heel mooi geregeld. Hij is goed gecompenseerd geworden, denk ik al. Smartengeld en al dat soort dingen meer. Bovendien, hij zag op de vergelding des loons, staat er ook in Hebreeën 11. Dus dat komt inderdaad wel goed. Maar ja. Ja.
Dat ze straks over die 7 jaar, op de toekomst eigenlijk dan. Maar ik bedoel, het is toch zo, zijn komst voor de gemeente resulteert uiteindelijk in de verschijning op de berg. Maar in de tussentijd, ik bedoel, openbaart hij zich bij gelegenheid toch hier en daar. Bedoel, het is toch een vrij, want ook in diezelfde tijd wordt die rechterstoel van Christus geplaatst en de gemeente persoonlijk, zeg maar,
ja,
geoordeeld en ook aangesteld in de positie, zodat het lichaam straks met de verschijning dan klaar is om te functioneren naar zijn wil.
Ja, het is in elk geval zo dat de opname van de gemeente is eigenlijk de openbaring voor de rechterstoel voor Christus. Hè? In het algemeen. Wij ontvangen daarbij een heerlijk lichaam, een verheerlijk lichaam, waarin meteen tot uitdrukking komt het loon dat wij zouden ontvangen. Dat wil niet zeggen dat men daarna niet alsnog een privé onderhoud zal hebben met de Heer zelf.
Nee, omdat je zo straks
had
over de
ja, maar vervolgens is het zo dat de opname van de gemeente ook is, met een andere term, onze aanstelling tot zonen, waartoe wij geroepen zijn. Want dat is wat de opname echt is. Wij denken het is dat wij die levend overblijven, veranderd worden en weggenomen worden. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is een onderdeel ervan, een praktisch en plastisch onderdeel ervan. Maar de opname zelf is eigenlijk niet anders dan de aanstelling van de voltallige gemeente in zijn geheel als en tot zoon. En het vervolg daarop is ook inderdaad dat die gemeente als zoon in functie treedt, niet alleen officieel, maar ook in de praktijk. Want het zal in ieder geval duidelijk zijn dat wij in de toekomst met Christus een werk te doen hebben, een functie te vervullen hebben, maar een actief werk zouden doen in de openbaring van zijn koninkrijk. En dat werk begint niet pas bij de bij de verschijning van Christus en de gemeente op of boven of bij de Olijfberg, maar inderdaad al eerder. Waaruit het precies bestaat, nou ja, dat kan ik ook niet met een paar woorden zeggen. Daar heb ik ook bandjes van, zeg ik dan altijd, waar ik het zo uitgebreid mogelijk besproken heb. Maar dat wij daar een functie in zullen vullen, lijkt me een duidelijke zaak. Ik acht het ook niet ondenkbaar dat, let op hoe ik het zeg, ik zeg het zo eerlijk mogelijk en zo duidelijk mogelijk. Ik acht het ook niet ondenkbaar dat de Heer Jezus in de 70ste week bij gelegenheid hier en daar verschijnt. Maar dus niet officieel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Officiële verschijning of wederkomst, of hoe men heten mag, begint bij het eind van de 70ste week, bij de verwoesting van Jeruzalem, wanneer de officiële vertegenwoordiging van het officiële Israël officieel in functie betekent dat de naam des Heren aanroept. En als gevolg daarvan verschijnt hij officieel, en dus met zijn raad van oudsten, ik bedoel de gemeente, de Ecclesia, verschijnt hij officieel voor Jeruzalem op de Olijfberg. Is het idee. Dus een officiële gebeurtenis. Zie? Waarvan de bedoeling is dat het in ieder geval gezien wordt. En daar gaat het maar om. Dat is het begin van zijn praktische aanwezigheid op aarde. Het neemt niet weg dat hij zich Bij gelegenheid, als u mij vraagt, wel degelijk ook in onze dagen bij gelegenheid bemoeid met gang van zaken op aarde. Niet als regel en zeker niet officieel. Want hij verbergt zich, dat is officieel. En dat is in die 70ste week van Daniel ook zo. Maar u begrijpt het, als in de eerste helft van die 70ste week door twee getuigen, daar zijn ze weer, Mozes en Elia, die van de berg. Dat is hun achternamen. Mozes en Elia van den Berg. Nou goed, als die twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, als die het evangelie prediken in de straten van Jeruzalem, dat die toch ook vanuit de hemel, om zo te zeggen, ondersteund of geholpen worden of beschermd worden of hoe dat maar heten mag. En wie dat moet doen, dat weet ik niet nauwkeurig, maar dat die hulp of steun of wat dan ook komt vanuit de gemeente, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het gaat bovendien om prediking van het evangelie aan de Joden. En als al een verantwoordelijkheid op aarde zou hebben, ik ben serieus, als de gemeente op aarde al één verantwoordelijkheid zou hebben, zou het die zijn. Waarbij door heidenen, u en ik, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Weet je wat, dat was de omkering. Vroeger was het, de Joden zouden er moeten prediken aan de heidenen, maar ze deden het niet. Toen heeft God het hele verantwoordelijkheid gelegd bij heidenen, in de praktijk bij de gemeente. En de bedoeling is dat de gemeente het evangelie predikt aan Israël. Zoals Paulus zei, ik ben een heid, ik ben apostel der heidenen, ik maak mijn bediening heerlijk door enige van mijn broeders naar het vlees, enige uit hen voor Christus te winnen. Hij zegt, dat is de climax, het hoogtepunt in mijn bediening. En daarmee is hij voorbeeld voor heel de gemeente. En als in de 70ste week van Daniel dat gebeurt door die twee getuigen, ben ik van mening dat die twee getuigen alsnog aan de gemeente worden toegevoegd. Ze zijn namelijk nieuwtestamentische gelovigen op aarde. En dat voor de bekering van Israël, zal ik maar zeggen. Ze vervullen bovendien de functie van de gemeente, prediking van het evangelie aan Israël. Dus wat de oudsten van Israël ook zouden moeten doen voor Israël, dat is namelijk de gemeente. En dan die twee, minstens, maar die doen het. Enzovoort. Bovendien worden ze aan het eind van de 3,5 jaar gedood en ook opgenomen in de hemel. Dat wil zeggen, het einde van hun aardse loopbaan is hetzelfde als die van de gemeente, voor zover die levend overblijft tot de toekomst des Heren. Het is precies hetzelfde verhaal. En ik houd het erop dat ze dus inderdaad hemels burgerschap ontvangen. En dat ze de twee uitzonderingen zijn uit heel de oud-testamentische geschiedenis. Waarom? Ja, godsverkiezing. Dus de beste verklaring. En de tweede is, omdat ze nu eenmaal gemeentelijke waarheden gezien hebben. Ze hebben ze gezien. Op de berg. En daarom verdwenen ze ook op merkwaardige wijze in het verleden van de aarde. Mozes overleed dan eerst nog. Maar ja, bij God maakt dat niet zoveel uit, hebben wij begrepen.
Ze vonden hem ook niet.
Dus, nee, ze vonden hem ook niet, maar we weten waar hij gebleven is. De Heer heeft hem meegenomen. Ja, alsnog. En hetzelfde geldt voor Elia. En die hoefde niet eens eerst te sterven. Hun loopbaan is nog niet voltooid. Dat komt pas in de toekomst. Maar goed, ik probeer mijn lijn weer op te vatten. Die lijn is dat de apostel achteruit redeneert. In de stijl van, zo precies zoals in 1 Thessalonicenzen staat. Hij noemt een bepaalde gebeurtenis, maar zegt dan, ik kan het wel zijn, maar er gaat het een en ander aan vooraf. Eerst opname van de gemeente. Dan pas zal de Heer nederdalen. De kortste versie daarvan is nog steeds die van Colossense 3. Lijkt mij, wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Iets als opneming van de gemeente vloeit daaruit voort. Wordt daar geïmpliceerd. Moet er dus noodzakelijkerwijze aan vooraf gaan. En zo is het ook, maar dat is wat 1 Thessalonicense 4 uitgebreid uiteenzet. En nu 2 Thessalonicense 2. Leuk, hè? Hij zegt, we gaan spreken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik zet hem dus toch het liefst hier aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar het maakt me niet zoveel uit. De toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Die term en kan betekenen dat wat nu volgt hetzelfde is als wat er genoemd is. En in de zin van namelijk, dat kan het, taalkundig, grammaticaal, kan het dat betekenen. Dat is hier echter niet het geval. Lijkt me ook duidelijk, want het gaat om een tegenstelling. De toekomst van onze Heer Jezus Christus is zijn aanwezigheid en dus in ieder geval zijn komst. Maar onze toevergadering tot hem is precies de andere kant op. En het is dus niet hetzelfde, het zijn twee dingen. Hebben we die nog? Daarna zeg ik, het is leuk hè, hij redeneert meteen al achterstevoren. Namelijk, de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Die eraan vooraf gaat, uiteraard. Dat is trouwens de hele strekking van het hele hoofdstuk eigenlijk. Althans van deze pericoop tot en met vers 12. Daar gaat het namelijk over, hè. Immers, Thessalonicenzen denken, de dag des Heren is al begonnen. En het antwoord dat Paulus geeft is simpel met dit. Nee, dat kan niet, want de opname van de gemeente gaat daaraan vooraf. Alleen hij maakt van de gelegenheid gebruik om het wat uitgebreider te zeggen en om uitdrukkelijk te verwijzen naar oud-testamentische profetieën. Want Paulus kan het ons wel zeggen, maar het moet toch ergens op gebaseerd zijn. Op de schriften namelijk. Nou goed, dan ga ik voor de aardigheid er nu even snel doorheen. Het antwoord is dan vanaf vers 2. Alsof de dag des Heren aanstond, al begonnen was. Want dat is de tijd van verdrukking over de volkeren. Nee, niet die van 3,5 jaar over de Joden of de Joodse staat. Of de Joodse stad, Jeruzalem. Maar Thessalonica is natuurlijk ook niet Jeruzalem. En Griekenland, of hoe het maar heet, is natuurlijk toch niet Canaan of Palestina of Judea. Dat begrijpt u toch, hè? Wat moet ik hem nog uitleggen? De 70ste week heeft niet van doen met de volkeren der aarde. Nou ja, die zullen in de gebeurtenissen betrokken zijn. Maar de 70ste week, zoals de Bijbel hem beschrijft in Daniel en daarna nog zo wat schriftplaatsen, heeft niet van doen met gebeurtenissen met betrekking tot de heiden. Het gaat om gebeurtenissen met betrekking tot de Joodse staat en stad. Ik zeg hem het opzet altijd zo, want als ik zeg Joodse volk, dan kunt u het ook nog verkeerd begrijpen. Het gaat namelijk niet om de Joden in New York. Het gaat om de bevolking van Palestina, zoals het tegenwoordig schijnt te heten. De bevolking van Canaan, de Joodse staat. Dat is wat het is. Ongeacht of dat Joden of Palestijnen of Bedouinen of Europeanen, christenen zijn. Heeft er niks mee te maken. Gewoon wie daar is. De vreemdeling binnen uw poorten was nooit een aparte categorie. Ze werden apart vermeld om te zeggen, ze horen erbij. Lees al die wetten maar na. God voor de Israëlieten en de vreemdelingen binnen hun poorten. Iedereen die in het land is, komt terecht in het kader van de wetten en regels die voor het land als zodanig gelden. En dat is ongetwijfeld de reden waarom in de profetieën ook meteen altijd gesproken wordt, niet alleen over een oordeel over de Joodse staat, maar ook over nogal wat Arabische stammen enzovoorts. Die wonen namelijk in het gebied dat aan Israël zou toekomen, het Heilige Land. Jordanië namelijk, is ook het Heilige Land. En dat weten ze daar heel goed. Kunnen ze toeristen mee trekken. De Holy Land, jazeker. Niet alleen maar deze kant van de Jordaan, hè. Zullen we het ook verder niet over hebben. Maar goed, de 70ste week heeft alleen van doen dus met de Joodse staat en stad. Dat er wat anders aan de heidenen bij betrokken zijn, internationaal, dat zal wel, maar daar gaat het niet over. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, staat er in vers 24 van Daniel 9. Dat er dus verdrukking, aangezien de 70 weken uiteindelijk uitlopen, uiteraard op de komst van de Messias, en aangezien er zou zijn een dag van benauwdheid van Jacob, of hoe het maar heten mag, betekent het gewoon dat die verdrukking over de Joodse staat en stad zou moeten plaatsvinden in de 70ste week. En waar de verdrukking uit zou lopen op de definitieve verwoesting van Jeruzalem, vers 27 van Daniel 9, moet het dus altijd het latere deel van de 70ste week zijn. Maar omdat die 70ste week op nogal wat schriftplaatsen in tweeën gesplitst wordt, twee helften, is het dus vanzelfsprekend de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Dat is grote verdrukking, maar niet over de wereld, maar alleen over de Joodse staat en over Jeruzalem dus. Niettemin de verdrukking zou komen over heel de wereld. Daniel 12 vers 1, dan wel Matthäus 24, waar de Heer het zegt, vers 21 of 22 of daar in de buurt. En dat betekende dus dat hierna Dat betekent dus dat aangezien de verdrukking uiteraard eerst komt over Israël, betekent dat het daarna alsnog komt over de volkeren. En de hele periode van grote verdrukking is dus er een van 36,5 jaar. Daar komt het op neer. Dat is grote verdrukking. Waarmee we maar meteen Matthäus 24 verklaard hebben, waar staat: als ge zult zien de gruwel der verwoesting, in het midden van de 70ste week, waarvan Daniël gesproken heeft, de oprichting van dat beeld, want dat is wat het is, dan is die grote verdrukking er, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dat is die uit Daniël 12 vers 1 dus. Maar dat betekent dat daar de grote verdrukking begint. Maar daarna staat er: doch indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar onder uitverkorenen wil. Want de vraag was naar Jeruzalem. Daar wordt naar gevraagd in Matthäus 24. En dit is nog het antwoord nog steeds. Onder uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. En je weet precies tot hoeveel. Ze worden verkort tot 1260 dagen, heet het daar ook. In Matthäus 24 staat dat niet, maar hoeveel dagen? 1260 dagen zijn er de 3,5 jaar. Dat is het verhaal gewoon. Dat is dus zijn dus de verkorte dagen. En daarna gaat het verder met: en terstond na de verdrukking van die dagen, anders kom je 33 jaar verder terecht. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maneschijn niet geven. Er zullen de krachten des hemels bewogen worden, en zullen zon, maan en sterren verduisterd zijn, en zal men zien teken van de zoon des mensen, enzovoorts. En daarna komt Israël tot bekering, worden terugverzameld. Hij zal zijn engelen uitzenden, enzovoorts. En dat gebeurt dus inderdaad in die 33 jaren overigens. Dus echt niet moeilijk. Als je gecompliceerd en zeggen ja, volgens de letterlijke betekenis van het woord wel. Dat wil zeggen dat het gaat om verschillende onderdelen die bij elkaar gevoegd moeten worden uit de schrift. Als je dat gecompliceerd noemt, ja, ik persoonlijk vind het niet moeilijk. Je legt ze naast elkaar. Zie? En ze verklaren elkaar. Maar goed, daar gaat hij weer, hè. Alsof de dag des Heren al was aangebroken. Wel, de dag des Heren komt overeen met de verdrukking over de volkeren. Eventueel ook verdrukking in Thessalonica zou kunnen. En zij zeiden: nou ja, wij worden verdrukt. Dus de dag des Heren is al begonnen. Dan zegt Paulus: nee. Want die komt niet. Vers 3. Ik doe het nog voor de pauze. Even snel. Ga ik een heel stuk door. Is niet moeilijk. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, zei de Heer trouwens ook. Toen ze hem vroegen: wanneer zal het zijn? Zei hij ook: dat u niemand verleidde. Matthäus 24, waarmee u gewaarschuwd bent voor alle verleiding die er is. Eventueel bent u voor mij gewaarschuwd. Dus, hè? Kijken of het wel in de Bijbel staat. Jazeker. Dat u niemand verleidde op enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Welke afval? Daar hebben we het later uitgebreider over. De afval is namelijk de afval uit Daniël 8, die daar verschillende malen genoemd wordt. Afval die begint bij de oprichting van het beeld. Want de afval is in de praktijk niet anders dan een andere godsdienst in plaats van. Nou ja, populair gezegd, de dienst aan de antichrist of hoe je maar heet. Hij zal niet antichrist heten dan, op aarde niet natuurlijk. Laten we zeggen de dienst aan de Imam Mahdi of aan de Maitreya of hoe die maar heet. De antichrist, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat staat hier. Maar de afval is de afval uit Daniël 8 en die begint in het midden van de 70ste week. Klopt, hè? De dag des Heren komt niet voordat eerst de afval gekomen is. Past er perfect in. En dat geopenbaard zij de antichrist, dat is zo noemt Johannes hem. Maar uit het verdere verloop van dit hoofdstuk blijkt, dacht ik, toch heel duidelijk. Als je het een keer gezien hebt, dan snap je niet waarom ik het niet eerder zag. Maar blijkt heel duidelijk wie die mens der zonde, de zoon des verderfs is. Het is namelijk gewoon de duivel. Volgens de beschrijving die hier in deze pericoop van hem gegeven wordt. Daar hebben we het nog over. Maar u begrijpt toch dat die afval en de dienst aan die antichrist niet komt voordat die antichrist zelf op aarde verschenen is. Nogmaals, zij zullen hem niet antichrist noemen. Wij noemen hem zo. En anders noemen we hem valse profeet. Maar dan moet ik zeggen, zij noemen hem geen valse profeet. Zij noemen hem een profeet. Enzovoort. Dus dat moet ik steeds blijven zeggen. Maar u begrijpt, die afval en het beeld van het beest dat opgericht zou worden. Dat gebeurt alleen maar, kan alleen maar gebeuren. Als eerst die figuur letterlijk op aarde rondloopt. Geopenbaard is, zichtbaar is, enzovoorts. Die heb je toch? Nou, dat gaat er al vooraf, maar dat is nog 3,5 jaar. Want hier moet eigenlijk nog een lijntje naast lopen. Dezelfde plek. Of misschien moet ik hem zo tekenen, maar dan is die ook verwarrend natuurlijk. Want het idee is dat de antichrist niemand anders is dan de duivel. En wij weten wanneer die uit de hemel geworpen wordt. Maar dat staat weer een paar versen verder in dezelfde schriftverdeling. Want wanneer wordt hij geopenbaard? Als hij niet meer wederhouden wordt. En wanneer wordt hij... Ja, precies. En wanneer wordt hij niet meer wederhouden? Als die wederhouder, om die term maar te gebruiken, hier van de aarde weg is. Dat is het hele verhaal. En daar ging het om. Is de dag des Heren al begonnen? Nee, want voor de dag des Heren komt die afval in Jeruzalem. En het beeld. En daaraan vooraf gaat de openbaring van de antichrist. Van die figuur. Het beest. Maar daaraan vooraf gaat, logischerwijze, want het gaat om de logica die in het verhaal zit. Logischerwijze, daaraan gaat vooraf de opneming van de gemeente. Want de opname van de gemeente heeft tot gevolg de nederwerping van de duivel. Hetgeen in de praktijk hetzelfde is, voor alle praktische doelen hetzelfde is, als de openbaring van de antichrist. Die heb je toch? Let op het logische verband. Het is niet een opzomming van eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. Maar het is, ja, dat komt, dat de Heer komt. Maar daar gaat de afval over af. Het is immers een oordeel over die afval. Het is een verdrukking. Het is het oordeel van God over een levende mensheid die de duivel dient in plaats van hem. In elk opzicht. Dat is wat het is. Officieel. En meer specifiek in Jeruzalem. Zie je? Dus die verdrukking die komt pas nadat die afval er eerst is. Maar die afval vloeit voort uit het openbaren van de antichrist. En de openbaring van de antichrist vloeit voort uit de opneming van de gemeente. Je kunt daar geen andere volgorde van maken.
U zegt nou van hij regeert vanuit Jeruzalem. Hè? Maar ik heb ook al eens gehoord dat hij dan zegt vanuit...
Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik zal het meteen toelichten. Hij regeert niet vanuit Jeruzalem, maar in Jeruzalem. Jeruzalem is de plaats waar voor het eerst een beeld aan hem gewijd wordt. Dat is niet het eind van het verhaal. Maar kijk, het is nou pauze, dus daar ga ik er even op in nu. In Jeruzalem zou zo'n beeld staan. Ik teken het al een beetje automatisch zo met die harretjes. En zo, weet je, dat moet er vooral niet netjes uitzien natuurlijk. Maar zo'n beeld wordt... weet je veel, joh. En er wordt zo'n beeld opgericht in Jeruzalem, maar dat is niet de regering van die figuur. Bovendien, de antichrist als zodanig regeert überhaupt niet, officieel. Want de werkelijke koning over het koninkrijk, de officiële man die regeert, is dat andere beest uit de openbaring. Maar dat is me nou net even te gecompliceerd om het nu te bespreken. En voor zover er geregeerd wordt, zou het zijn niet uit Jeruzalem, maar uit Babel. En Babel wordt in koninklijke luister hersteld. Dat is ongeveer de term uit Daniel 4. Ergens in die 33 jaar. Daar is het rijk van het beest. Ongeacht welke het is van allebei tegelijk namelijk. En dat daar een beeld zal staan gewijd aan die figuur. Ja, en die blijft er ook veel langer staan.
Is dat een beeld met een gouden hoofd?
Houten hoofd.
Oh,
hij heeft te veel gedronken, broeder. Geen houten kop van, toch? Hebben ze mij verzekerd. Ja, broeder, het punt is gewoon dat het beeld uit Daniel 2 met het gouden hoofd heet Babel, want de kop, het hoofd, heet Babel. En dus de tenen ook. En de steen, Christus, Koninkrijk van Christus valt op de tenen en vernielt het hele beeld. Zoals het laatste koninkrijk per definitie Babel heet en Babel is. En ook Babel als hoofdstad heeft, zoals natuurlijk ook in Openbaring staat. Maar dat rijk ontstaat pas als de zeven tijden uit Babel voorbij zijn, het oordeel over Babel. Want na zeven tijden zou Babel hersteld worden in zijn koninklijke luister, majesteit, heerlijkheid en al dat soort dingen meer. Als ik het uitreken is het al om, maar als ik het uitreken is onze bedeling ook al om, dus ik reken het niet goed uit. We gaan er verder dus niet om, hè? Maar één deze dagen. Maar ik geloof dat het zo gaat, om praktische redenen geloof ik, dat zodra Jeruzalem verwoest wordt, dat meteen Babel geklemd wordt tot hoofdstad van de wereld. Alleen daarna, of het dan nog een paar jaar duurt, dat zou best kunnen. Maar het antichristelijke rijk, dat is dat rijk in Babel. Van daaruit worden de volkeren beheerst. Door, nou ja, in de praktijk toch door de antichrist, al heeft het niet officieel letterlijk de functie van koning of vorst, maar wel van de grote ideoloog, hè, de grote wereldleraar. Zie? Maar het een en ander wat in de wereld zou gebeuren, een vast principe, gebeurt eerst in Jeruzalem. Op korte termijn en op kleinere schaal, en dus ook versneld afgespeeld enzovoort, want dat is wat het is. 3,5 jaar staan we wel voor de daaropvolgende 33 jaren. Dus wat het is. Maar zoals de Heer een verwoesting brengt over Jeruzalem, omdat dat beeld daar staat. Kijk, heb je de les voor de volkeren in die 33 jaar. Zo zal de Heer dus een verwoesting brengen over Babel. En het Rijk van Babel, dat is dan toevallig wel de hele wereld in de praktijk. Omdat dat beeld daar staat. En niet alleen maar letterlijk omdat het beeld daar staat, maar om alles wat eraan vast zit. De moeder der hoererijen, gruwelen der aarde enzovoorts. Echt, ik weet het, je moet wat details kennen, dat lijkt ingewikkeld, maar het is het helemaal niet. Als je de details kent, de hoofdpunten eruit, dan begrijp je meteen op welke volgorde dat alleen maar kan. En dat is wat Paulus in 2 Thessalonicense 2 op korzelige wijze uiteenzet. Er komt wel wat, maar daarna gaat vooraf dat, en daarna gaat vooraf dat, en daarna gaat vooraf dat. Hij legt niet eens uit op grond waarvan hij zegt dat het aan elkaar vooraf gaat. Het is namelijk volkomen logisch. Opname van de gemeente, andersom geredeneerd. Wegnemen van wat hij noemt de wederhouder voor de gelegenheid. En dus de nederwerping van Satan op aarde, dat hangt met elkaar samen. Wij nemen de positie van Satan en zijn engelen over. Hij regeert tot op heden de wereld, maar wij zouden het doen met Christus. En als wij in onze positie gezet worden om de wereld te regeren, de heerlijkheid van Christus en zijn rijk te openbaren, betekent het dat daar in de hemel voor de duivel en zijn personeel geen plaats meer is. Zo simpel is dat. En als de duivel uit de hemel geworpen wordt, betekent dat van beneden af dat de antichrist openbaar wordt, omdat hij dezelfde is. En als de antichrist openbaar wordt, leidt dat tot de dienst aan hem, tot een soort religie, uitgedrukt in een beeld, zelfs letterlijk, denk ik. En dan ontstaat dus de afval, de alternatieve religie, en dat leidt tot de verwoesting die de Heer daarover zal brengen, en dus leidt het tot de dag des Heren. Dat is de logische volgorde. Daarna zeggen, je kan prutsen in die teksten wat je wil knippen en plakken. Velen doen dat. Betekenissen hechten aan losse woordjes die ze voor het doel er eerst uithalen. Dan geven ze een betekenis, dan leggen ze het er dan weer in. Enzovoort. En er ontstaat allerlei wartaal en verwarring. Dat is Babel. Verwarring. En bovendien is het verleiding, maar het begint juist met dat u niemand verleiden. Nou goed, wij moeten het daar echt bij laten, want het is eerst tijd voor de pauze. Wij proberen weer terug te gaan naar 2 Thessalonicense 2, waar de apostel dus enige gebeurtenissen die in het Oude Testament geprofiteerd werden aanhaalt. En hij plaatst ze achterstevoren, dat wil zeggen in de omgekeerde chronologische volgorde. Met als argument natuurlijk dat het eerste punt op Gods kalender is inderdaad de opname van de gemeente. Zo steekt het in elkaar. Dat is ook volstrekt logisch ook. Het is namelijk zo dat voordat de Heer een werk kan gaan doen aan de wereld, zou hij het eerst moeten doen aan Israël. Dat betekent dat hij 70ste week moet aanvangen. Maar voordat hij een werk aan Israël ook maar kan doen, moet eerst de gemeente weg zijn. Ik weet wel dat sommigen daar geen moeite mee hebben om dit te omzeilen. Maar mijn argument is dit. zolang de gemeente op aarde is en mensen tot geloof komen, worden zij dus toegevoegd aan diezelfde gemeente. Op wat voor grond zouden ze eventueel toegevoegd worden aan een andere club, een andere gemeente desnoods? Sommigen leren dat namelijk. Maar op welke grond zou dat dan zijn? Op grond van afstamming? Hoeveel procent Joods bloed moet je in je aderen hebben om niet toegevoegd te worden aan de gemeente uit de heidenen, maar in plaats daarvan aan die andere gemeente die er dan zou zijn, een gemeente uit de Joden? En hoeveel mensen komen dan in aanmerking? Weet u hoeveel Joods bloed u in je aderen hebt? Weet je dat niet? Ik heb dat argument eens een keer gebruikt. Toen zei iemand, ja, maar het is natuurlijk anders. Kijk, het is natuurlijk zo. Als je door dat Paulus predikt, zalig wordt of toch tot geloof komt, dan word je aan de Paulinische gemeente toegevoegd. En als je door Petrus bekeerd wordt, dan kom je bij een Joodse gemeente terecht. Op welke grond? En wat is het verschil tussen Petrus en Paulus dan? Nee, serieus. Nog niet zo lang geleden vertelden ze mij dat. Vond ik helemaal belachelijk, want van wie ik het evangelie gehoord heb, en dat zal wel van mijn vader geweest zijn, heeft hij dan ook een eigen gemeente? Maar wat is het verschil tussen Petrus en Paulus? Het waren toch allebei Joden? Nou ja, Paulus had dan ook nog het officiële Romeinse staatsburgerschap. Dat had met afstamming helemaal niks van doen. Op grond daarvan zou hij dus de vertegenwoordiger zijn van een heel andere gemeente. Wat een dwaasheid, maar het wordt in alle ernst verkondigd. Tot vandaag. Nee, het punt is gewoon, wij zijn een gemeente van eerstelingen. Wij zijn de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. Sinds dat nieuwe leven er is. Wij zijn de eersten dus die daar deel aan krijgen. Nou ja, op het nippertje, wij dan waarschijnlijk. Maar vooruit. Maar als de mensen vandaag tot geloof komen, wie ze ook zijn, ook Joden dus, worden ze toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen. En op grond van dat eerstelingenschap behoren zij tot die gemeente dus, die in de hemel een positie ontvangt, die een hemelse bestemming en erfenis ontvangt. Dat is op grond van het eerstgeboorterecht namelijk. Zie. Als God dus het evangelie wil brengen aan de Joden met als doel de bekering van het Joodse volk, met als gevolg daarop, als vervolg daarop de aanstelling van het Joodse volk als priesterlijk volk op aarde, omdat het Joodse volk aan de overige volkeren het evangelie zou brengen, in gedachte heb ik het schema in, hè? Als het Joodse volk tot bekering moet komen, omdat het wordt aangesteld tot priesterlijk volk, omdat het aan de heidenen, 144.000 weet ik wel, omdat het aan de heidenen het evangelie zou brengen, ja, dan moet toch eerst het andere priesterlijke volk hier van de aarde weg zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn wij namelijk. Zie? Want je kan wel het evangelie prediken gaan aan de Joden. Bijvoorbeeld stel nou dat gisteren of eergisteren of vorige week of 11 september, weet je veel, de 70ste week van Daniel, of 1967, maar de 70ste week van Daniel is aangebroken, dan wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. Jammer dan, ze komen tot geloof, maar ja, ze worden toegevoegd aan de gemeente. Dus als de gemeente wordt opgenomen straks, dan zijn al die bekeerde Joden weer weg. Ja. Schiet niet erg op met de Joodse staat dan en een bekeerd Israël. Begrijp je wel? Dat kan dus helemaal niet. Het kan alleen maar als eerst de gemeente voltooid is, het werk aan de gemeente voltooid is, en het is voltooid in de opname van de gemeente. Eerder kan deze werk aan het Joodse volk niet voltooien. Je vindt het ook prachtig terug in het schema van die 70 weken. Na 69 weken werd die tijdrekening en dat werk, eigenlijk dat werk, en dus die tijdrekening stilgezet. God hield er mee op. En de klok loopt dus ook niet meer, bij wijze van spreken dan. Hè? Daarna is hij begonnen aan de bouw van de gemeente. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Niet, hij doet het gelijktijdig langs elkaar heen, als twee verschillende dingen. Dat is gewoon dwaasheid. Eén grote warboel.
Maar als de gemeentes wat door het bedrukken moeten, moeten degenen die allemaal ontslagen zijn, moeten ook weer eerst komen en wat gaat het dan?
Ja, broeder, ik herinner mij dat ik ooit iemand heb horen prediken dat wij door de grote verdrukking moesten. Dat is 30 jaar geleden of zo. Op de bron. Maar goed, je hebt die blauwe ogen en de grijze haren. Ja, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar moesten door de grote verdrukking. En de grote verdrukking, dat was een zegen. Er staat in de Bijbel dat verdrukking en benauwdheid, dat we dat als zegen moeten beschouwen. Het was dus ook een zegen om door de grote verdrukking te mogen, enzovoorts. En toen heb ik meteen ter plekke, ik weet nog precies waar ik zat, in dat zaaltje, daar. Heb ik ter plekke bedacht, wat jammer dan voor al die mensen die voor die tijd zijn overleden, hen ontgaat de zegen van de grote verdrukking. Datzelfde als ze denken, dat bestaat helemaal niet. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onmogelijk, uiteraard. Heel het idee dat wij door de grote verdrukking gelouterd of gereinigd of geheiligd zouden moeten worden, is dwaasheid. Men doet onrecht bovendien aan het grootste deel van de gemeente, dat al ontslapen is voordat die 70ste week, laat staan, die grote verdrukking maar begint. Dat kan dus domweg niet. Zie? Maar inderdaad, het eerste punt op Gods programma is dus inderdaad het wegrukken, weet zoiets, van de gemeente. En uit Openbaring 12 blijkt dat het gebeurt. De gemeente wordt weggegrist, om zo te zeggen, voor de draak. De grote rode draak. Maar dat klopt precies natuurlijk. Want terwijl die draak zijn kop opsteekt en dat Babylonische, of zullen we zeggen het Griekse Rijk mag ook, maar dat laatste wereldrijk aan het ontstaan is langzamerhand, opdat ze in die tijd zou de gemeente worden weggerukt. Want dan, dat betekent dat het oordeel Gods gaat komen over de wereld. En dan gaat de gemeente eruit. Je kunt ook nog denken, wat jammer voor Lot, dat hij het oordeel over Sodom niet heeft mogen meemaken. Wat jammer voor Noach, dat hij geen zwemoefeningen in de praktijk heeft kunnen brengen. Voor de gelegenheid. Wat jammer voor de gemeente dat hij niet door de grote verdrukking mag. Ik vind het volstrekte dwaasheid. Maar goed. Nee, punt 1 is de afronding van het werk in onze bedeling. Zal het bovendien duidelijk zijn dat de 70ste week en de periode die erop volgt een andere bedeling is, per definitie. Het is een andere huishouding, een andere heerschappij, een andere bedeling, kortom, oikonomia. Omdat het dan erom gaat dat het koninkrijk van Christus en daarmee zijn heerlijkheid op aarde zou geopenbaard worden. En onze bedeling kenmerkt zich doordat de heerlijkheid van Christus op aarde en dus voor de aarde en de mensheid verborgen blijft. En die twee dingen sluiten elkaar uit. En dus opnieuw, onze bedeling moet beëindigd worden. Dan gaat daarna de geschiedenis verder, de heilsgeschiedenis gaat dan verder waar hij gebleven was. Met het einde van de 69ste week, dan wel het begin van de 70ste week van Daniel. Dat is het hele verhaal. En wat daartussen zit, dat heet in elk geval verborgenheid. Het zal bovendien ook duidelijk zijn dat waar gemeentelijke waarheid aan de wederkomst van Christus vooraf gaat, dat het noodzakelijk is dat we in het Nieuwe Testament uitspraken vinden over de wederkomst van Christus en daaraan gerelateerd gemeentelijke waarheid. Dat is wat hier gebeurt. Natuurlijk zal de Heer wederkomen. Hij zal nederdalen. Maar er gaat wat aan vooraf. 1 Thessalonicenzen 4 zegt, nou ja, er gaat aan vooraf dat wij uit onze bedeling hem tegemoet gaan. Dat hoef je dus in het Oude Testament niet te lezen. Nou, ik wilde zeggen te zoeken. Je kunt het er wel zoeken, omdat je het nu weet. En dan vind je het ook. Jesaja 57, vers 1 en 2 is in dat verband heel mooi. Maar die zou je nooit begrijpen als je deze nieuwtestamentische waarheid niet kent. Maar goed, 1 Thessalonicenzen 4 zegt, wij gaan hem eerst tegemoet. En 2 Thessalonicenzen 2 doet het iets uitgebreider. Die zegt, daar gaat aan vooraf de afval, daaraan gaat vooraf de openbaarwording van de zoon des verderfs en daaraan gaat vooraf uiteraard het wegnemen van degene die hem nu wederhoudt. En zoals Lot de wederhouder was voor het oordeel over Sodom, en zoals Noach op aarde de wederhouder was van het oordeel over de mensheid, zoals de gemeente de wederhouder van de nederwerping van Satan op aarde, het aanbreken van de 70ste week en de dag des Heeren. En hoe hard werkte Noach aan het wederhouden van dat oordeel? Hij deed er geen bal aan. Hij timmerde een boot vooruit. God, neem ik meteen die andere. Wat deed Lot eraan om het oordeel over Sodom tegen te houden? Helemaal niks. Want Lot moest vermaand worden. Lot, schiet nou op, want kom op. We hebben nog meer te doen vandaag. En het wordt al laat, dus wegwezen hier. Zo ongeveer staat het er dan, hè? Toch? En van Noach weet ik het niet precies, maar het lied wat ze erop gemaakt hebben is duidelijk genoeg. Noah, hurry up and shut the door. Nou goed, precies zo gaat het. En met ons als gemeente gaat het precies hetzelfde. Wij zijn niet bezig de duivel tegen te houden. En hoewel wij hem wederstaan in zijn werk, zijn we er niet actief mee bezig. Wij wederstaan hem door ons goden te onderwerpen, zegt Petrus. En dat doen we dus. En bovendien, het werk van de Satan gaat toch wel door in onze dagen ook. Zie? Maar zijn verschijning als de antichrist op aarde, dat zit er niet in. Hij heeft trouwens zelf ook geen haast, heb ik begrepen. Uit de Bijbel en van de woorden van de Maitreya trouwens ook. Hij heeft geen haast.
Een bepaalde climax. Dat is dan toch wel voor de wereld een bepaalde climax. Men zei vroeger, nou ja, de gemeente die wordt geruisloos weggenomen in wezen. En men ziet er eigenlijk niks van. Men merkt er niks van. Maar ik bedoel, als die periode direct daarna aanbreekt, van 3,5 jaar vrede en vrede ging gevaar. Dan moet er natuurlijk door die opname van de gemeente, is er dan toch in het wereldgebeuren. Er zijn dan zoveel dingen samengekomen, zeg maar, die dan die situatie ontwaken.
Natuurlijk. Kijk, waar we ook altijd mee zitten, maar misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd en de keer daarvoor ook, want dat weet ik allemaal niet meer. Waar we altijd mee zitten, is met de vraag die dan gesteld wordt. De vraag is niet eens, vindt de opname van de gemeente plaats voor de 70ste week van Daniel, want dat weet men helemaal niet. De vraag is altijd, wordt de gemeente opgenomen voor de verdrukking, want men wordt zenuwachtig. Dat is altijd de vraag. En daarna is het zoeken in de Bijbel naar schriftplaatsen die zeggen dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. En dan kan ik u zo wel zeggen, die vindt u niet. En daarom is het zo makkelijk voor sommigen te zeggen dat de gemeente door de verdrukking gaat. Sommigen zijn wat masochistisch aangelegd, dus die beschouwen het als een zegen. Maar vooruit, u vindt ze niet. En er is een hele goede reden voor die mijn argument alleen maar versterkt. De reden is dat de gemeente, en dus ook de opname van de gemeente, dat de gemeente met die verdrukking überhaupt helemaal niets van doen heeft. Zijn begrippen die helemaal niet bij elkaar horen. Verdrukking zou over de wereld komen, Matteüs 24, zou over de hele wereld komen. En wij behoren niet tot de wereld. Of Daniel 12, het is hetzelfde, maar een andere lezing dan. Daar staat verdrukking die over alle volkeren zal komen, maar wij worden verzameld uit de volkeren. Het heeft gewoon niks met elkaar van doen, maar dan ook echt niks. En voor zover er verband bestaat tussen de opname van de gemeente en toekomstige gebeurtenissen rechtstreeks, is het die uit 1 Thessalonicense 4. Er komt die 1 Thessalonicense 4. De Heer zal nederdalen, maar wij gaan er eerst tegemoet. Dat verband is er, dat is een logisch verband. En het andere is dat uit 2 Thessalonicense 2, namelijk, de antichrist zou openbaar worden. En dat zou uiteindelijk de aanleiding zijn voor de verwoesting van Jeruzalem en de wederkomst van Christus. Maar de antichrist wordt pas openbaar als de duivel uit de hemel geworpen wordt, want het is ongeveer hetzelfde in de praktijk. Maar dat gebeurt als wij daarin gaan. En doordat wij daarin gaan. Op het moment dat wij daar worden aangesteld in de hemel, is er voor de duivel en zijn personeel geen positie meer. En dus ook letterlijk geen plaats meer. Dat is de samenhang der dingen. Er komt nog meer bij, maar ik durf het haast niet te zeggen. Dat is dat in dat, u weet waar Lot zat, hè? In de poort staat er. Hoe je dat ook keert of wendt, dat betekent dat hij wat in de melk te brokkelen had in Sodom. In de praktijk. Zie? Hoeveel weet ik niet, maar iets in ieder geval wel. En het verhaal van de gemeente is echt net zo. Wij vinden dat niet leuk, dikwijls, maar. Maakt verder niet uit. In de praktijk is het wel degelijk zo dat de christenen nog aardig wat in de melk te brokkelen hebben in de wereld. aarzel altijd om het te zeggen. Want u weet, de Bijbelse boodschap is, wij zijn niet van de wereld, we horen niet bij de wereld. We houden ons niet met politiek bezig en dat soort dingen meer. Maar u en ik, wij weten dat de belangrijkste macht die onder de volken en op aarde is, is nog altijd, is tegelijkertijd het meest christelijke land ter wereld. Verhoudingsgewijs. Amerika hebben we het over. Die lui hebben nog aardig wat in de melk te brokkelen in de wereld als zodanig. Zit in de poort. Het is trouwens, als u mij vraagt, ook vervulling van, ik zal u bezit geven of macht geven over de poorten, uw vijanden enzovoorts. Dat soort dingen. En anders roep ik gewoon, maar die moet ik dan ook weer uitleggen, maar dat zal ik nou niet doen, maar dan roep ik gewoon dat Jafet, en dus ook Gam, want die stond nog lager op de ladder, Jafet woonde in Sem's tenten. En wij zijn Sem. En Amerika in elk geval. Alleen die kan ik nou ook weer niet uitleggen. Er zit ook weer een lang verhaal achter. Maar zo is het wel. Zie? En hoe dan ook, als de gemeente wordt weggenomen, ontstaat er wel degelijk op aarde een groot machtsvacuüm. Of dat zo zou moeten, dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Misschien wel niet, maar daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat het nou eenmaal zo is. Gewoon praktisch zit het zo in elkaar. En in dat vacuüm duikt uiteraard meteen de antichrist. Ik ben er ook van overtuigd, om allerlei redenen, ben ik ervan overtuigd dat hij zal verschijnen op aarde en meteen komt vertellen hoe het komt dat al die mensen verdwenen zijn.
Goeie verklaring.
He?
Hij heeft een goede verklaring.
Hij heeft ze weggenomen. En
ja. Hij heeft ook tekst
op. Ja, zelfs dat. Ja, dat is zo gek nog eigenlijk niet. Zo zit het ook ongetwijfeld. Als wij er nog waren, kon hij niet komen. Dus wij zijn weggenomen opdat hij komen kon. Zo klopt hij precies. Alleen, dat is bepaald geen positieve berichtgeving voor de wereld. Maar zo steekt het toch wel in elkaar. Zo zal het ongetwijfeld ook gaan. Het idee bovendien dat de opname van de gemeente geen wereldschokkende gebeurtenis zou zijn, dat berust op een misverstand. Dus ontleent inderdaad aan Jesaja, ik zou niet weten waar anders aan, voor zover ik weet alleen aan Jesaja 57, dat ik zojuist noemde. Dus laat ik hem maar even opzoeken dan. Nee, men heeft het idee dat er maar zo weinig echte gelovigen zijn, wij hebben dat ook, dat bij de opname van de gemeente echt maar een handjevol mensen verdwijnt. En in sommige kringen leert men, ja, je moet een gelovige zijn, maar dan moet je nog een hele goeie zijn, want anders ga je nog niet mee, hè? De leer van de gedeeltelijke opname, die ken u ook, hè, of niet? Gedeeltelijke opname van de gemeente. Men heeft namelijk kunnen aantonen dat er in de 70ste week ook gelovigen op aarde zijn. Dat is volkomen correct. En zeggen we, nou ja, dan is een gedeelte van de gemeente niet opgenomen. Maar punt 1, die gelovigen horen niet tot de gemeente. Punt 2, ze zijn er omdat meteen na de opname van de gemeente alsnog opnieuw het evangelie gepredikt wordt op aarde. Mag dat alsjeblieft. Maar goed, dat.
In dat woord wederhouden, dat vind ik heel wat is
het. Daar hebben we het nog over, broeder. Daar hebben we het nog over het wederhouden. Jesaja 57. Waar staat, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Er wordt eerst een gebeurtenis vermeld en dan eventuele gevolgen daarvan. De rechtvaardige komt om, is de gebeurtenis, en dan het resultaat. Er is niemand die het ter harte neemt. Maar die mag je zo niet lezen. Je moet meteen de volgende zin ook lezen. Want dat is net zo'n zin. Het is een parallelisme. Synoniem parallelisme. Staat nog een keer hetzelfde, maar nu met andere woorden. Namelijk, de weldadige lieden worden weggeraapt. En dan het gevolg. Zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. En dan nog een toevoeging. Voor het kwaad. Leggen hem even naast Openbaring 12, dan begrijp je waar het over gaat. Want wie wordt er weggeraapt? Of komt om, want het heet eerst komt om. Maar komt om wil zeggen verdwijnt. Komen, dat is eraan komen, dat begrijp u. En omkomen is letterlijk van oudsher daarna ook weer verdwijnen. Komt voorbij. It came to pass. Komt aan en om. Langskomen, hè. Dat is omkomen, ze verdwijnen. En later heet het weggeraapt worden. Maar in openbaring lees je precies wie er weggeraapt wordt. Namelijk de mannelijke zoon. De rechtvaardige namelijk. Of, want wij zeggen meteen, maar het is niet de Heer Jezus zelf alleen. Het is heel de gemeente. En dan lees je dus de weldadige lieden. Meervoud, worden weggeraapt. Eerst is het enkelvoud in de eerste zin hier. De tweede zin is meervoud. De eerste zin is het de gemeente als collectief, één gemeente. In de tweede zin zijn het alle gemeenteleden. En in de praktijk is dat hetzelfde uiteraard. En daarna heet het komt om in de eerste zin en in de tweede zin worden ze weggeraapt. Dat is nou precies de betekenis van wegrukken. De rapture in het Engels. Dat is ons woord rapen. Wegnemen. De eerste zin zegt, en er is niemand die het ter harte neemt, dat slaat uiteraard op degene die niet omkomen of niet weggeraapt worden, de achtergeblevenen dus. Er staat dus niemand die het ter harte neemt, en de tweede zin zegt, en er is niemand die erop let. In beide gevallen betekent het, er worden geen consequenties uitgetrokken. Maar welke consequenties zou men eruit moeten trekken? Dat staat er echt, namelijk. Er staat, er is niemand die het ter harte neemt. Maar er is niemand die het ter harte neemt, is veel meer dan alleen maar erop letten in de laagste betekenis van de Nederlandse uitdrukking. Ter harte nemen is in de Bijbel de beschrijving van tot geloof komen. Dat heb ik nagevraagd aan Mozes. Die was wat onduidelijk. Toen vroeg ik het aan Paulus. Hij zei, nee, maar dat klopt precies. Want met het hart gelooft men... En met de mond beleidt men ter zaligheid. Dat was de Paulus commentaar in Romeinen 10. Hoorde in Deuteronomium 30. Men zou de wet doen met de mond en het hart. Met de hart en de mond. Want met het hart gelooft men. Ter harte nemen wil zeggen in het hart opnemen. Het woord in onze harten laten planten. Of het woord in onze harten laten schrijven. Dat is allebei Bijbelse termen. En ter harte nemen wil zeggen in het hart opnemen. Met andere woorden, het is gewoon tot geloof komen. Wat hier staat is niet dat men niet merkt dat de rechtvaardigen worden weggenomen of iets dergelijks. Wat er staat is dat men er geen consequenties aan verbindt. Kortom, het is niet aanleiding om alsnog tot geloof te komen in het algemeen. Waarna altijd de vraag komt, kunnen mensen die hier nu het evangelie gehoord hebben... straks na de opname van de gemeente alsnog tot geloof komen. Mijn persoonlijke antwoord is, ik denk het wel. Maar als u de vraag stelt, acht je het waarschijnlijk dat ze het zullen doen, dan zeg ik in het algemeen niet. Op grond van dit vers. Die begrijp ik toch. Ik ben geen wiskundige, gelukkig. Dat wil ik namelijk niet wezen in dit soort zaken. Maar als er staat, er is niemand... die het ter harte neemt, dus niemand die erop let... dan geloof ik niet dat het betekent dat er echt helemaal niemand is... dan geloof ik dat het betekent dat in het algemeen... dat men er geen aandacht aan besteedt. Dat is wat het is.
Het helpt toch niet zeggen hier met later.
Nee. Hè? Waaruit automatisch volgt... dat er op een of andere wijze... een bevredigende verklaring geleverd wordt... voor het verdwijnen van zoveel mensen. En wie daar belang bij heeft... is uiteraard de antichrist. En dus wie het bedenkt, zal ook wel de antichrist zijn. En voor zover die verklaring al lang in omloop is, want die is al lang in omloop, al jaren. Ik heb het 5 jaar geleden ooit eens een keer voorgelezen op een contactdag, ik weet niet meer waar het was. Oh, in het harde, was ook al in het harde nog, was al in het harde, ja. Heb ik het wel eens voorgelezen. Ja, die verklaring is er al lang, maar die komt net zo goed van de antichrist. Dan wordt die door mensen geventileerd. Men wacht immers op de verschijning, het opduiken, heet zoiets. Alsof hij van beneden komt. Hij komt van boven, maar goed. Hij komt van boven. Maar in elk geval, men wacht op het opduiken van de Maitreya en zijn leerlingen in omloop. Die zeggen, maar als het gebeurt, worden heel veel mensen, vooral die orthodoxe fundamentalistische mensen, worden weggenomen van de aarde. Vooral die lastige christenen. Want die houden vast aan de letterlijke interpretatie van de Bijbel. Nee, dat mag niet. Je mag wel een Bijbel hebben, maar als je hem maar niet letterlijk neemt. En troost u, de meeste christenen nemen hem überhaupt niet letterlijk. Laat maar zitten, hè. Of nauwelijks.
Zelfs het lijstje.
Maar vooruit. Maar in elk geval, men weet heel goed dat die mensen, die kun je niet hebben. Die lopen het een en ander in de weg. Die worden van die kant dus inderdaad als wederhouder beschouwd. Zonder dat men ooit daarbij aan 2 Thessalonicenzen 2 denkt, uiteraard. Maar het wordt in die kringen ronduit beweerd. En zo ligt het ook. Nee, wat hier staat, is dat inderdaad de gemeente wordt weggenomen zonder dat het meteen gevolgen heeft dat mensen tot geloof komen of het als een waarschuwing van Gods wegen beschouwen. Integendeel. En verder staat er nog bij dat hij wordt weggeraapt voor het kwaad. En dat past dus ook precies in Openbaring 12. Het kwaad is namelijk de grote rode draak. Die in vers 9 daar meteen genoemd wordt. De Satanas, de oude slang, de duivel, de verleider, de verklager der broederen enzovoorts. Maar die aan de andere kant, de rode draak, die aan de andere kant de uitbeelding is van dat laatste wereldrijk. Want de draak heeft 7 hoofden en 10 hoornen en 10 koninklijke hoeden. Dus het is weliswaar de duivel, staat erbij, maar het is tegelijkertijd zijn rijk. En aangezien het rijk is van de antichrist, is de antichrist dus inderdaad de duivel. En zo zijn we ook weer rond. Zie. En hier vind je ook zoiets, want er staat meteen vers 2 van Jesaja 57. Daar blijf ik dan maar even bij voor de laatste minuten van deze avond. Hij, de rechtvaardige namelijk, of zij, de weldadige lieden. Hij zal ingaan in de vrede. Of in de rust. Nou ja, daar gaan we in de vrede. Precies, ja, hij is onze vrede immers. Hij zal ingaan in de vrede. Zij, dat is weer meervoud, de weldadige lieden, leuk hè. Kan niet missen waar het over gaat. In vers 2 dus ook eerst een enkelvoud, daarna een meervoud. Hij, de gemeente, zal ingaan in de vrede, de mannelijke zoon. Of zij zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dat het daarmee gaat over de gelovigen, dat lijkt me duidelijk. Vers 3. Doch nadert gij, lieden, hiertoe. Gij, kinderen der guichelares, gij overspelers, zaten gij die hoererij bedrijft. En zo verder. En waar het dan over gaat, is uiteraard over een oordeel gods dat dan in de eerste plaats komt over Israël. En dan nemen we weer Openbaring 12 erbij in gedachten. Want de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. De duivel wordt uit de hemel geknikkerd en op aarde verschijnt dan dus de antichrist. Want dat is hetzelfde. En wat doet hij? Toen de Satan zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het knechtje gebaard had. Hij keert zich tegen Israël. Hoeveel stammen? 12. Nou ja, hij moet ergens beginnen, dus misschien begint hij bij 2. Zou kunnen. Hè? Maar 12. Want de vrouw was bekleed met de zon, de maan onder haar voeten. En een kroon van 12 sterren. En hij keert zich tegen de vrouw. Nou, ik heb... Daarom zeg ik glashard steeds, ook deze dagen zeg ik steeds, die aanslag van die fundamentalistische moslims, ik heb een hekel aan de term, maar vooruit, ik hou er niet van, maar vooruit, die aanslag is niet gericht tegen Amerika, hij is gericht tegen het christendom. Dat is wat het is. Meen ik absoluut. Ja. Tegen het christendom. Dat tot uitdrukking komt in de eerste plaats in Amerika, ja, logisch, dat is zo, ja. Volgens de statistieken klopt dat precies. Het is het meest christelijke land ter wereld, zonder enige twijfel. Maar het is een aanslag tegen de christenen. Trouwens, ik las gisteren, nee, vanmorgen las ik nog in de krant. Dus was het in Afghanistan, het ontschiet me allemaal, dat een aanslag gepleegd is in Afghanistan op een kerk. Ja, het is nog vanmorgen in de krant, maar het is gewoon zaterdag al gebeurd of zondag. Ja. Tegen christenen, zie, daar gaat het om. Nou ja. Het hoeven niet noodzakelijk fanatieke christenen te zijn, maar waar het om gaat, is om het gezichtspunt vanuit die islamitische hoek dan. De vijand is niet Amerika, de vijand is ondefinieerbaar. Het is nu een speciaal land. Het zijn de christenen. En zo is het ook altijd geweest. De draak keert zich tegen de vrouw, of tegen de mannelijke zoon. Daar zit hij op te wachten. Al die tijd doet hij die vrouw niks. Ze zit te wachten op die mannelijke zoon, die hij ook wil verslinden. Dat is ook de geschiedenis van de islam. Sorry, excuses aan onze minister-president, want van hem mag je dit niet zeggen. Want in politieke kring moet je je mond houden, moet je de waarheid nooit zeggen. Dat is onverstandig. En daarom ben ik ook geen politicus. Maar goed, ja. De islam die keert zich inderdaad tegen het christendom. En daarom is het niet goed aan te wijzen. Maar dat het zo is, is ongetwijfeld zo. Het is ook altijd zo geweest, de eeuwen door. Vanaf dat de islam ontstond. Sterker nog, daarvoor ook al. Want die islam kwam in zekere zin uit de lucht vallen. In andere zin was het niet anders dan het organiseren van opvattingen die er al lang waren. En die er al waren sinds de dagen van Ismaël. En Amalek, en Agag, en Edom, en Haman, ja. En eigenlijk Nimrod, en Joktan, als je die ook nog kent. Maar daar komt het vandaan. Dat is altijd zo gebleven. En dat is uiteindelijk georganiseerd geworden in de islam. Maar het was niks nieuws. Er zitten nieuwe aspecten aan, maar in werkelijkheid is het helemaal niet nieuw. Het is gewoon de organisatie eigenlijk van wat er altijd al was. En het is ook de organisatie van de vijandschap, de vijandschap tegen het christendom. Dat is altijd zo geweest.
Gestallen wil je zeggen.
En in de praktijk, ja zeker, ja, zeker. Ja, ja. En vooral Amalek, strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat is het Bijbelse verhaal. Tot in de wederkomst van Christus aan toe. Die strijd met Amalek zou zijn totdat Israël definitief het land dat hem beloofd was erfelijk in bezit heeft genomen. Dat wil zeggen in ieder geval tot aan de 1000 jaren aan toe.
Het beter die volken kunnen uitdoen. Het beter die volken kunnen uitdoen.
Ja, dat was de bedoeling. Het is alleen niet gebeurd. En waarom het niet gebeurd is, want nou praat ik hier over de tijd heen, ik kom niet meer op de band. Waarom het niet gebeurd is, dat kan ik u ook wel vertellen. Men heeft die volkeren niet uitgeroeid. In werkelijkheid namelijk, in de praktijk, verschilde Israël levend onder de wet. Maar zo kwamen ze in het land aan eigenlijk. Historisch bedoel ik, hè? In werkelijkheid verschilden zij in niks van die Canaanitische volkeren. Het is werken. Een uitwerken der wet. Uit religie gerechtvaardigd willen worden. Want de strijd tussen islamieten wil ik zeggen. De strijd tussen islamieten en christendom is de uitdrukking van het vaste patroon. Namelijk van de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. De tegenstelling dus tussen religie en geloof. Tegenstelling tussen wet en genade, dat is allemaal hetzelfde. En die tegenstelling drukt zich uit in de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac, Galaten 4, daar staat het gewoon. Alleen daar wordt het alleen, naar het lijkt, overdrachtelijk toegepast. Ik denk dat het ook letterlijk toegepast wordt daar. Maar letterlijk komt het tot uitdrukking in de strijd tussen islam en christendom in het algemeen. Maar diezelfde strijd komt net zo goed tot uitdrukking in de strijd tussen jodendom en christendom. En in dat geval neemt het jodendom de positie in die de islam ook inneemt. Wet, het is precies dezelfde tegenstelling. Want Ismaël in Galaten 4 is daar een beeld van het Joodse volk, levert onder de wet. Dat staat er gewoon ook bij. Maar historisch is Ismaël natuurlijk ook een type van zichzelf, dat wil zeggen, van de islamieten. En Ismaëlieten moet ik nu zeggen. Maar de Ismaëlieten zijn verenigd op religieus niveau in de islam. En de leer van de islam is eigenlijk deze, dat die Arabieren, want daartoe zou het eigenlijk beperkt moeten worden, dat de Arabieren erfgenamen zijn van Ismaël. En dat die opvatting bestond zelfs al voor Mohammed in de 6e eeuw, voordat de islam maar bestond. Je vindt daarover uitspraken in de juiste schriftplaats kwijt. Maar je vindt uitspraken in het boek van Flavius Josephus. Joodse oudheden heet dat. Boek 1 geloof ik ergens. Waar de geschiedenis van Ismaël beschreven wordt. Of waar hij de geschiedenis van Ismaël beschrijft. En hij beschrijft de besnijdenis van Ismaël op 13-jarige leeftijd. Zoals het ook in de Bijbel staat. En hij voegt er meteen aan toe dat Arabieren... En dat is 2000 jaar geleden geschreven, hè? Kort na de val van Jeruzalem. En dus een jaartje of 500-600 voordat Mohammed verscheen. Dat de Arabieren de besnijdenis toepassen op 13-jarige leeftijd. Omdat ze zich beschouwen als de afstammeling of erfgenamen van Ismaël. En pas honderden jaren later werd dat... werd dat opgenomen in het Mohammedanisme. Maar het was er altijd al. Het was er al in de dagen van Flavius Josephus. Maar uit zijn uitspraken volgt dus dat het er altijd geweest is. Vanaf Ismaël. Die 2000 jaar Oud-Testamentse geschiedenis door. Het is die vaste lijn. En uit die volkeren komt steeds de vijand van Israël naar voren. Maar de vijand van Israël tegenover Israël in de Oud-Testamentische tijd is de uitbeelding van de vijand van het christendom in Nieuw-Testamentische tijd. En dat is dus weer letterlijk Ismaël en wat erbij hoort, maar het is net zo goed het Jodendom. Ze horen bij elkaar. En vandaar dat Israël, achteraf de verklaring van die Oud-Testamentische geschiedenis, vandaar dat Israël niet zoveel moeite had met die Canaanitische volkeren. Want dat waren Ismaëlitische volkeren. Dat was de oudere tak van de familie feitelijk. Men kon het in beginsel heel goed met elkaar vinden eigenlijk. Ze staan voor hetzelfde. Ik ben er zelfs van overtuigd dat wij profetieën in de Bijbel vinden die toegeschreven worden aan Edom. En ik ben ervan overtuigd dat ze in werkelijkheid van toepassing zijn in de eerste plaats op het Jodendom. Hebben die nog? Daar ontstaat een discussie erover, zeg ik, nou, het zal wel over allebei gaan, maar het neemt niet weg dat ik denk dat ze in de eerste plaats toch gaan over Israël en niet eens zozeer over Edom. Maar aan de andere kant, waar Israël, het Joodse volk althans, waar Juda, Israël, ongelovig is, wordt het ook in de Bijbel en ook in de toekomst bovendien geïdentificeerd met Edom. Als u begrijpt wat ik nou zeg of niet. Het wordt als Edom beschouwd. Dus makkelijk genoeg, toen Jeruzalem verwoest werd in de dagen van Nebukadnezar, omdat de Heer zei, dit is mijn volk niet, ze mij niet dienen, dan horen ze niet, waar vluchten ze naartoe?
En broeders.
Naar Petra. De stad van Edom. Dat is slecht bekomen, maar vooruit, maar het is gebeurd. En toen vele eeuwen later, in het jaar 70 officieel van onze jaartelling, Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen, toen vluchtten er ook Joden uit de stad. En waar vluchtten ze naartoe? Naar Edom. Zelfde plek namelijk, naar Petra. De overblijfsel daarvan, die hebben we in de tijd zelfs gezien. Dat is nog steeds te constateren dat dat zo is. En als in de toekomst, aan het eind van de 70e eeuw, Jeruzalem verwoest wordt en er zijn vluchtelingen, waar vluchten ze naartoe? Zelfde plek. Naar Edom, de plaats van Edom. Petra dus, de hoofdstad van Edom. En als de verlossing tot stand komt, als Israël echt verlost wordt, niet als het vlucht, maar als het in de praktijk echt verlost wordt, dan wordt het verlost uit Edom en wordt het gebracht naar Canaan. En dat is wat Micha 2 onder andere beschrijft en Jesaja 64 is het geloof ik. Wie is het die van Edom komt? En Habakkuk 2. De Heere kwam van Teman. Van het gebergte Paran. Van Sela. En dus van Petra in het Grieks.
Zie?
Ja, ze worden daar uit Edom. Ja, precies, dat schriftgedeelte staat. Ja. Ze worden dan uit Edom gehaald. Dat is niet omdat dat noodzakelijk is zo. Maar omdat het uitdrukt hoe de situatie werkelijk ligt. Joodse volk hoort in Edom thuis. En dat maakt die strijd over het land nu ook zo ingewikkeld. Want aan de andere kant, de Edomieten moeten die Joden niet, maar eigenlijk, ze horen er wel thuis. Alleen de Edomieten, de Arabieren, zal ik maar zeggen, de Ismaëlieten, ze moeten Israël niet, want ze weten dat aan de Joden en aan heel Israël het eerst geboorterecht gegeven is van Gods wegen, dus ze zijn jaloers. Maar in mijn Bijbel lees ik dat de Joden jaloers zouden zijn
Op de gemeente?
Op dezelfde gronden. Op de gemeente, die eerst geboorterecht krijgt boven de Joden enzovoort. Zo herhaalt de geschiedenis zich in verschillende lagen, op verschillende niveaus. Het blijft hetzelfde verhaal. En de positie van de Joden is dus bepaald niet rooskleurig. Ze zijn geen christenen, horen niet bij ons. Ze zijn geen Ismaëlieten of Edomieten, daar horen ze ook niet thuis. Ze zitten er dus tussenin. En voor Arabieren maakt het geen verschil of men Jood is of christen. Ze zien het onderscheid niet. En wij kennen het onderscheid wel. En wij zeggen, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit of je judaïstisch bent of islamitisch.
Constateerde Salomo al niet dat het eigenlijk geen nieuws onder de zon was?
Er is geen nieuws onder de zon, nee. Dit gaat allemaal net zo lang door tot aan de 1000 jaren aan toe. Dat begint zo. En wij zouden onze lering daaruit trekken. Nou goed. Wij zullen het hierbij laten, anders krijg ik klachten dat ik te lang spreek.